En nu gaan we dat doen uit de Filippenzenbrief. Want we hebben al vaker erbij stilgestaan, hè? Je moet echt vragen stellen aan de Bijbel. En een hele belangrijke vraag is, hè, de vraag die begint met de 7 keer een W. Wie zei wat aan wie, waar, waarom, wanneer en onder welke omstandigheden? Dat is een hele belangrijke vraag, want die helpt je om na te denken over wie heeft daar nou wat geschreven en aan wie schreef hij het? Waarom ging het nu eigenlijk? Nou, waar het hier voornamelijk ook gaat in de Jacobusbrief is dat daar verschillende mensen in die gemeente zaten, in die geloofsgemeenschap. Nou, dat is overal zo, maar daar was ook bijzonder namelijk dat er hele rijke mensen er waren, zeg maar even in de kerk, en hele arme. En dat was gedeeltelijk ook zo gekomen, omdat er was een vervolging gekomen in Jeruzalem. En een heleboel mensen die in Jezus geloofden, die waren gevlucht. Ja, en als je dan bijvoorbeeld met name naar het buitenland gaat, dan is het natuurlijk heel erg mooi als je als Hollander zou moeten vluchten. En je moet naar het buitenland, ik zou het eerst kijken naar iemand of er toevallig ook een Hollander woonde. Hè? Denk ik, dan kan ik hem tenminste verstaan. En hopelijk begrijpt hij mij een beetje. En zo waren er dus Joden gevlucht die in Jezus geloofden en die waren naar het buitenland gegaan. Ja, en die, nou waren er overal Joden, want die dreven toen ook al handel. Stonden toen al bekend, hè, de mensen die de handel dreven. En daar vluchtten ze heen. En ze vluchtten naar mensen die meestal al aardig goed bij kas waren, vooral als ze natuurlijk in de handel zaten. En de mensen die vluchtten, hadden vaak niet zoveel bij zich. Soms waren ze echt arm. Nou, die werden ontvangen bij die rijke mensen. En dan zeiden die rijke mensen, oh, dat komt er goed uit. Je kan bij mij komen werken. Maar ja, dan betaalden ze niet altijd even goed. Dan blijkt al heel snel dat de rijke mensen niet goed om kunnen gaan met hun rijkdom. Maar dat ook arme mensen niet om kunnen gaan met wat het is om arm te zijn. Dat is het probleem, of een van de grote problemen waar Jacobus over schrijft. En dan zouden wij zeggen, nou als je dus bijvoorbeeld in één kerk, hè, hier in deze kerk, als er hele rijke mensen zijn en hele arme mensen zijn, en dat geeft spanningen, en misschien zelfs wel ruzie, dan zeg je, weet je wat we doen? We zetten hier een hele grote bak neer en dan gooien we al het geld in. En dan gaan we kijken hoeveel mensen zijn en dan verdelen we dat en dan krijgt iedereen evenveel. Dat is op zich een heel goed idee. Ik weet niet of iedereen daarvoor is. Voor de kinderen is het heel interessant, hè? Want je gooit die paar euro uit je spaarpot erin. Dus het is toch wel de moeite waard dat je gekomen bent vanavond. Zou je daarmee het probleem oplossen, denkt u? We lossen het probleem niet op. Het lijkt wel heel mooi. En vooral de arme mensen vinden dat heel mooi. En rijke mensen denken, misschien hebben we ook een offer gebracht. Vooruit een keertje, hè? Voor de kerk. Maar het probleem zit dieper. Hè? Het is voor ons heel erg moeilijk om te leren omgaan met de situatie waarin je terecht bent gekomen. En daar gaat het vooral over in deze brief. En dan gaan we eerst een stukje lezen hoe Paulus dat is gegaan. En dan schrijven we hier, dan hebben we hier in de Filippenzenbrief. En dan hebben we aan het eind, hele mooie brief. Aan het eind schrijven we in hoofdstuk 4 vers, even kijken, waar gaan we kijken? Vers 11, hoofdstuk 4 vers 11. De Filippenzen was een van de weinige gemeentes waarvan Paulus het goed vond dat ze hem hielpen. En dat ze ook geld aan hem gaven. En dan zegt hij in vers 11, niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Het gaat daarom, je kan ook zeggen, tevreden te zijn. Vrede te hebben met. Hè, tevreden zijn is vrede hebben met. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En dan zegt hij, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Kent u het lied waarin je dat zingt? Nou, we moeten nog een lied hebben aan het begin. Zullen we dat zingen met elkaar? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Het staat niet in de Johan de Heer, dus mij koop. Dus het is eigenlijk steeds een herhaling van hetzelfde zinnetje. Hè? Ik vermag alle dingen in hem. Mag ik vragen, waar hebt u aan gedacht toen u dat zong? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Waar denk je dan aan? Wat zeg je? Dat de Heer Jezus sterker is dan, dat is sowieso waar. Hè? Dat wat er ook is, dat hij sterker is. Ik denk dat we dan vaak ook denken, hè, in al het werk wat we doen, dat we daar kracht voor krijgen en dat we zo de mogelijkheid hebben om iets te doen. Dat is waar we vaak toch aan denken bij dat soort teksten. Hè? En dan zitten we meteen bij ons probleem. Wij christenen zijn namelijk heel erg druk met doen. En omdat we heel erg druk zijn met doen, denken we als we kracht krijgen, we krijgen kracht om te doen. Maar het gaat God er niet om in de eerste plaats wat we doen, maar wie we zijn. Het gaat God om. En als hij dus kracht geeft, dan geeft hij kracht om te zijn. En wat Paulus nu hier zegt, hij zegt, ik heb geleerd om met hele fijne omstandigheden om te gaan. En ik heb geleerd om met hele moeilijke omstandigheden om te gaan. Beiden is moeilijk. Want de meeste mensen, als het goed gaat, wat willen ze daarna? Van goed ga je naar beter en van beter ga je naar best. Hè? Iemand verdient 100.000 euro en daarna gaan we op naar de miljoen en dan wil je een bonus. Ik denk dan na een miljoen, ik zou niet weten hoe ik dat op moet maken, maar dan willen ze een bonus van een miljoen en daarna worden 2 miljoen en dat loopt op naar 6 miljoen. Ik zou werkelijk niet weten wat ik, ja? Maar dan zie je van goed, beter, best dat het heel lastig is om met goed om te gaan. Hetzelfde geldt omdat het heel lastig is om met, het is recessie en het gaat al minder en dan krijg je al die bezuinigingen nog eens over je heen. Ook dat is heel moeilijk om mee om te gaan. Nou, Paulus zegt hier, ik heb beiden meegemaakt. Ik heb geleerd, hij zegt zelfs, ik ben er ingewijd. In, als het heel erg goed gaat, dat je werkelijk je een hele ronde buik kan eten. En ik heb leren omgaan met als ik helemaal geen eten had en nauwelijks te drinken. Beiden heb ik geleerd om mee om te gaan. Hij zegt, en dat is heel erg moeilijk. En ik heb geleerd om met goede omstandigheden om te gaan. Waarom? Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En ik heb geleerd om met slechte omstandigheden om te gaan. Ik vermag alle dingen. Daar slaat dat op. Het slaat dus om, hoe ben je in de omstandigheden en God heeft hem de kracht gegeven om met rijkdom om te gaan en God heeft hem de kracht gegeven om met armoede om te gaan. En dan is het vooral van belang, dat schrijft hij hier ook, hè, dat je dan dus leert tevreden te zijn. Tevreden te zijn als het goed gaat, is dat vanzelfsprekend? Nee, na goed komt beter en daarna komt best en daarna komt opperbest. Ja, dus dat valt helemaal niet mee. En tevreden te zijn als het niet goed gaat. Ik heb beiden geleerd. En dat is heel erg moeilijk. En dan zegt hij, daar heb ik de kracht van God voor gekregen. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de opstandingskracht van Jezus Christus. En daar vandaan zegt hij, en wij denken dat je daar weinig aan denkt als je zingt, ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft. Dat je dus kracht krijgt om met die situatie waarin je verkeert, het zij goed, het zij slecht, het zij gezondheid, het zij ziekte, het zij wat ook is, dat je daar dus mee leert omgaan. En dan is het ook belangrijk om te zien dat Paulus hier zegt, ik heb het geleerd. En dat betekent dus dat Paulus dat van nature niet had, die tevredenheid. En het is goed om je dat te realiseren, dat de doorsnee mens van nature het niet heeft. Goed moet beter best worden en slecht moet weer goed worden. Het is niet van nature dat wij tevreden zijn. Dat wij, hè, in tevreden zijn zit vrede, hè, dat je er dus vrede mee hebt. En hij heeft dat geleerd. En ik weet niet, de ouderen onder ons hebben nog komen uit een hele andere tijd. Waarin, ja, ik voel me nu zeer bevoorrecht. Dat, ik ben net na de oorlog geboren. Mijn ouders waren zo na de oorlog getrouwd met niets. Ze kregen van die een stoel en van die een bed en van die een deken. Kent u dat nog uit na de oorlog? Dat er gewoon niets was. En wij aten boterham met tevredenheid. Kent u dat ook nog, de ouderen? Ja? Wat zeg je? Schuifkaas. Ja, dat eraf geschoven werd. Ja? Dat je heel vaak niks op een brood had. En dat heette een boterham met tevredenheid. En ik ben er nu zo dankbaar voor dat ik dat gehad heb. Want dan denk je, als het zometeen wat minder wordt, ik kan nog terug. Maar als ik reken, pas waren mijn kleinkinderen, die komen, of onze kleinkinderen, komen heel veel bij ons. We passen ze heel veel op, was ook een heel weekend. En vorige week zondagochtend, dat kleine meisje, dat was al helemaal vroeg, stond ook vroeg met mij op. En ik denk, nou, dan moet ze ook wat eten. Ik zeg, wat wil je eten? Toen zegt ze, een beschuitje met K3-hagelslag. De kinderen weten wat dat is, hè? K3-hagelslag. Ja? Dat is vernuftig. Dat zit zo slim in elkaar, hè? Want K3-hagelslag, dat heeft allerlei kleurtjes. En daar zitten wat hartjes in. En wat wil nou zo'n meisje? Zo'n hartje. Nou, en ik zou zeggen, dan stop je zo'n doosje vol met hartjes. Maar de K3-hagelslag niet. Die doen er maar een paar in. Dus ik had dat beschuitje voor haar klaargemaakt. Ik begin dat doosje te pakken met dat tuitje. En maar strooien, hè? Tot er eindelijk een hartje uitkwam. Ja, ziet u dat beschuitje voor u? En toen pas was dat kind tevreden. Heeft u hem? Heeft u hem? Ja, dus wij waren tevreden met boterham, met tevredenheid. En dat kindje en die berg hagelslag. Ik denk, jongens, dan moet dat toch een keer. Ja. En eindelijk komt er een hartje uit. En toen moest ik daar ook zo aan realiseren van, dat is de tijd waarin wij leven. En dan gooi je door tot het hartje. Maar dat betekent dus dat je zo niet gauw leert om, was natuurlijk ook, opa bezondigde zich daar ook aan, hè, want die wou natuurlijk ook dat hartje erop hebben liggen. Maar ja, tevreden zijn. Nou, en dat is, lieve mensen, dat is het thema waar Jacobus het over heeft. En dat is dus het probleem wat hij aankaart. En zo gaan we, van daaruit gaan we dus naar de Jacobusbrief. En is het zo, als je nu eenmaal weet wat het thema is, dus die spanning tussen de armen en de rijken, dan kom je dat aan alle kanten tegen. En weet je dat eenmaal, dan zie je het ook ineens overal staan. Hè? Waar je anders denkt, ja, Jacobus behandelt dit onderwerp of Jacobus behandelt dat onderwerp. En dat je er vaak helemaal niet denkt aan de spanning. Nou, we gaan dus lezen bij vers 2, hoofdstuk 1 vers 2. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel verzoekingen in het leven op allerlei terrein, maar waar zouden de verzoekingen in deze gemeente vooral op berusten? Omgaan met je rijkdom en omgaan met je armoede. In beide liggen dus verzoekingen. En dan gaat het dus, hè, in het hele leven zijn verzoekingen. En in een ander Bijbelboek had het op een heleboel andere dingen kunnen slaan. Maar hier is dat het probleem. Dus daar gaat het hier om. Maar de volharding, want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom. Nou, dat is ook zo'n tekst die we graag aan elkaar meegeven. Hè? Die zetten we op een kaartje en dan stuur je iemand toe. Ja, je zit in de beslissing, moeten we wel of niet ons huis proberen te verkopen? Wat is wijsheid? Hè? Moet ik gaan solliciteren of niet? Wat is wijsheid? Of je staat te kijken over welke computer je moet nemen en je denkt, wat is wijsheid? En dan zegt al gauw een christen die naast je staat, ja, Jacobus zegt, als je wijsheid tekort komt, dan bid je erom. Nou, dat geldt voor alles, hè. Je mag ook voor een iPhone mag je bidden. Daar heb ik helemaal geen problemen. Je kan beter te veel bidden dan te weinig. Maar lieve mensen, waar hebben zij hier wijsheid nodig? Waarvoor? Hoe ga je om met armoede? Want daar heb je heel veel wijsheid voor nodig. Maar het blijkt ook dat je heel veel wijsheid nodig hebt om om te gaan met rijkdom. En dat is, naarmate dat je de brief verder vordert, is het thema. En daar gaat het dus in de eerste plaats om. Dus indien echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Ik lees zo even een stukje door, maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op de golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. Innerlijk verdeeld als hij is en ongestadig op al zijn wegen. He, dus dat je, hier slaat dat ook al op, he, ze zijn als gemeente innerlijk verdeeld. Arm en rijk. En dan niet omdat er armoede is en rijkdom is, maar omdat ze daar dus op een verkeerde manier met elkaar mee omgaan. En in de mensen zelf leidt dat uiteindelijk ook tot innerlijke verdeeldheid. Dat behandelt Jacobus ook. Dat je bijvoorbeeld de ene keer zeggen ze gelooft en geprezen zij de Heer. En dan komt er een armoede, iemand in armoede en zegt ze, joh, wegwezen hier. Ja, weet je wel, met dezelfde tong zegt Jacobus dat. Hè? Met dezelfde tong doen ze dat. Dan gaat hij meteen door, let u op, want dan ziet u dat het over armoede en rijkdom gaat. Want dat zie je meteen in de volgende verse. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Ziet u dat? Dat hij dus, anders denk je van, hey, het begint weer over een ander onderwerp. Maar dan zie je dus, dat was het onderwerp wat hij besprak. Maar de rijke in zijn geringheid, want als een bloem in het gras zal hij vergaan. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren. En zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Dus dan zie je dan dat het thema is wat er doorheen gevlochten is. En ik ga nu even verder bij vers 19. Weet dit wel, mijn geliefde broeders, ieder mens moet snel zijn om te horen en langzaam om te spreken. Langzaam tot toorn. Wie van die groepen zou het eerste, zou bijvoorbeeld een probleem kunnen hebben met boos worden? De armen, denk ik, hè? Het beste, ja? Dus de een heeft het ene probleem en de ander het andere probleem. En die behandelt die, ja, dan heeft hij wat tegen de rijken en dan tegen de armen. Dus ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam te spreken, langzaam tot toorn. Want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Leg dus af alle vuilheid en uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid en uw geplante woord aan, dat u zielen kan behouden en wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Nou, dan gaan we een stukje lezen waarvan je denkt, nou, dat gaat, hij gaat nu op een ander onderwerp over. Hij heeft het nu niet meer over arm en rijk. Let maar op. Want wie hoorder is van het woord en niet een dader, die gelijkt op een man die het gelaat waarmee hij geboren is in een spiegel beschouwt. Want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet die der vrijheid en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijke dader, die zal zalig zijn in zijn doen. Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Nou, ik heb dan een beetje het idee dat hij nu over andere onderwerpen begint te praten. Let op wat er nu in ene komt. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is omzien naar weduwe en wezen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. Nou, omzien naar weduwe en wezen in hun druk is een oudtestamentische term. En die heeft een speciale betekenis. Weduwe en wezen staan voor armoede. Je had in die tijd niet een loket of wat waar je heen kon gaan. Je kon niet ergens op hulp hebben. Was je weduwe geworden en was je wees, dan stond je daar heel slecht op. En daar had God rekening mee gehouden. Die had dus in zijn wet gezegd dat hij zelfs zijn volk zou toetsen op wie zij waren. Of van, hoe ga je om met weduwe en wezen? Daar had hij dus hele belangrijke wetten voor gegeven. Hoe ga je om met weduwe en wezen? Want dat staat als beeld voor armoede. En daar word je op getoetst. Dus niet hoe vaak jullie naar de diensten houden en hoeveel offers. En hoe mooi jullie kunnen zingen en hoe mooi jullie kunnen bidden. Jullie worden getoetst op of al die mooie woorden waar worden gemaakt als er arme mensen in de buurt zijn. Nou, dat waren dus de weduwen. En de wezen. Dus dat is een hele bijzondere term. En als hij dus hier zomaar in ene begint met ware godsdienst is, omzien naar weduwe en wezen, nou dan weet je het weer, hè. Is omzien naar de armen. En dat betekent dus dat gedeelte wat hij daarvoor had, ging er ook al over. Hij springt hier niet zomaar in een op een ander onderwerp. Nou, dan kan je dus zien hoezeer het over dat onderwerp gaat. En ik vind dat ook wel, hij gebruikt van die hele aparte beelden, hè, van dat iemand in de spiegel kijkt en meteen al vergeten is hoe hij eruit ziet. Ik weet niet of de kinderen wel eens naar Sesamstraat kijken, maar daar heb je Vergeetachtige Jan. Kent u Vergeetachtige Jan? Dat was ook zo iemand, weet je wel, die was binnen de kortste keer alweer vergeten hoe die heette. Die was zelfs vergeten dat hij Vergeetachtige Jan heette. Nou, daar moet ik altijd even aan denken van dat mensen, hè, dat hij dat beeld gebruikt van iemand kijkt in de spiegel, weet hij zelf al niet meer hoe hij eruit ziet. Nou ja, zo kunnen mensen ook met het geloven omgaan, weet je wel. Zo zeggen ze hele mooie dingen, dan hebben ze mooie gebeden, mooie liederen. En zo huppatee zijn ze op straat en dan is alles alweer, weg. Nou, dat is een bijzonder beeld wat hij hier zo gebruikt. En gaat hij door. Mijn broeders, houdt het geloof in onze Here de Heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons. En dat gaat hij dan ook uitleggen hoe hij dat doet. Want stel, er kwam in uw vergadering, het woord wat daar in de originele tekst staat in het Griekse, synagoge. Daar staat, hè, synagoge staat daar. Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger. En in prachtige kleding. En er kwam ook een arme binnen in schamele kleding. Daar heb je ze weer, hè? Hup, hij gaat weer over op arm en rijk, hè? En gij zoudt opzien tegen die man met die prachtige kleding en zeggen, neem gij hier deze goede plaats. En dat doe je natuurlijk, hè? De zo'n rijke man vraag je om naar voren te zetten. En je denkt, die geven we een ereplaats, want wij moeten straks de begroting bespreken. En ja, dan moet je de rijke mensen in ere houden, hè, als je de begroting gaat bespreken. Dus een goede plaats, maar tot de armen zou je zeggen, gaat gij daar staan of beneden bij mijn voetbank zitten. Nou, dan hoort u dat wel, hè. Ziet u, dat is het probleem. Dus niet zozeer dat mensen arm en rijk zijn, maar dat het zo lastig is om ermee om te gaan. Zodat gij dan geen onderscheid zoudt maken onder elkander en optreden als rechters die zich door verkeerde overwegingen laten leiden. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben? Doch gij hebt de armen smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u geweld aandoen en die u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam welke over u uitgeroepen is lasteren? Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel. Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde. Want en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Nou, je ziet dus het hele plaatje wat hij hier schildert. Hè, dat doet hij, hè, van die mooie, dat noemen ze een gefantaseerde dialoog. Hè, dat begint met stel. Hè. Als je iemand iets wil vertellen, dan zeg je, ja, maar stel nou eens dat het gaat regenen. Ja, dan hoeft het nog niet te gaan regenen, maar dan help je, ga je met elkaar erover nadenken. Wat gaan we doen als het op Koninginnedag geen mooi weer is, maar regent? Stel nou eens dat het regent, hoe gaan we dan met de koningin in Veenendaal rondlopen? He, daar moet je over nagedacht hebben. En dat doet hij dus hier ook. Stel nu eens, en dan komt hij weer, want daar gaat het om, met armen en rijken. En ja, als kerk, in de kerkgeschiedenis kijkend, nou de ouderen onder ons weten dat nog wel, hè? Dat inderdaad, mijn opa en oma, dat heb ik wel gehoord, hè, die hadden een heel groot gezin. En toen vroeger moest je betalen voor een kerkplaats en voorin moest je heel veel betalen. En als je weinig geld had, kon je achterin gaan zitten. Dus mijn vader had al geleerd om achterin te zitten. Of mocht je op de galerij. En dat is eigenlijk, dat is heel erg als dat juist in de kerk gebeurt. Dat de rijke mensen voorin zitten en de armen achterin. En misschien kent u de term wel rijke stinkert. Ja, die komt ook uit de kerk. Want heel vroeger was het zo, in oude kerken kan je dat nog zien, dan zie je allemaal van die grafzerken in de kerk. En dan werden dus de mensen in de kerk begraven, althans als je geld had. Nou ja, en zo iemand werd dan begraven en soms kon je dat wel eens ruiken. En daar komt dus de term rijke stinkert vandaan. De arme mensen werden buiten ergens begraven. Hoe armer je was, hoe verder van. En hoe rijker je was, hoe dichter je bij de preekstoel begraven werd. Dat waren ook de duurste plekjes. Nou, dat is eigenlijk heel verdrietig dat je zulke dingen uit de kerkgeschiedenis moet zeggen. Maar tegelijkertijd, we kunnen zeggen van, oh, dat die mensen dat vroeger zo deden. Maar ja, als die mensen naar ons kijken, die zullen misschien zeggen, oh, dat in deze tijd er mensen zijn die zo'n salaris hebben, zoals ik. En die hebben natuurlijk echt geweldig salaris als dominee. Hè? Terwijl er zoveel mensen zijn in de wereld die zo. Dus ik durf niks te zeggen, hè, van dat die mensen dat vroeger zo deden. Want dat zullen ze waarschijnlijk als ze naar mij kijken, en misschien naar u, ook. En dan zie je dat we allemaal hetzelfde probleem hebben. Hè? Dat we het allemaal heel erg moeilijk vinden om, of als we in armoede zitten ermee om te gaan, of in rijkdom. En die moeite komt natuurlijk nu extra aan het licht als de verkiezingen komen. Hè? Want als er nou eens een partij komt die zegt, wij staan ervoor dat we in de eerste plaats leren tevreden te zijn met de omstandigheden, hoe ze ook zijn, zoals Paulus, zou je veel scoren? Ga je veel zetels scoren? En ook niet als je dat de christelijke partij voor tevredenheid noemt, ga je dan veel scoren? Ook niet als het de christelijke partij voor tevredenheid is. Ja? Dus dat laat even zien, ja, hoe moeilijk ik, laat ik het eerst maar bij mezelf houden, hoe moeilijk ik het vind en hoe moeilijk wij het vinden. Dan gaat Jacobus nog even door. En dan zegt hij, want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Want hij die gezegd heeft, gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd, gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zult gij een overtreder van de wet zijn. En hij zegt, ja, zoals jullie daar je gedragen, zijn jullie een overtreder van de wet. Nou, ik weet niet of jullie dat ook een beetje herkennen. Dat als ik zelf door het rode stoplicht heen rijd, dat is bij lange na niet zo erg als een andere doet. Kent u dat een beetje? Als je iets te hard rijdt, hè? Voor mij geldt, ik begrijp wel dat er voor mij een uitzondering geldt. Hè? Dat gebeurde een tijdje geleden dat ik ergens heen reed, naar een dorpje in de Betuwe. En ik had mezelf beloofd, ik was vroeg weggegaan, ik denk dat is een hele mooie route over de dijk zo. Slinger je zo naar dat dorpje toe. Kom ik daar aan, wat denk je wat er staat? Niet op zon en feestdagen. Ik denk, ja. En ik was er al een stukje op. En toen dacht ik, het is toch schandalig? Of niet? Niet op zon en feestdagen, maar goed, de dominee mag toch wel, of niet? Kent u dat een beetje? Ja, het is pas erg als anderen het gaan doen. Ja? En dat is wat Jacobus hier probeert uit te leggen. Weet je wel, waar die mensen zich druk over maken is natuurlijk als er iemand overspel pleegt. Of stel je voor dat je iemand in elkaar ramt of zo. Hè? Dat is allemaal erg. En Dat is zeg maar, let nou eens op hoe jullie je gedragen naar elkaar. Dat is voor God net zo erg. Het ene is een wetsovertreding en het andere is een wetsovertreding. God heeft dat niet gedaan van daar krijg je 10 strafpunten voor en daar 5 en daar eentje. Zo heeft God dat niet gedaan. En iemand die een wet overtreedt van God, dat noemt God gewoon opstand. Opstand. En wij zeggen, ja, het is een klein opstandje. Ik vond dat ik over die dijk reed, vond ik maar een klein opstandje tegen God. Ja, in ene reden zit hem en ik heb me omgedraaid, ik ben teruggereden. Ik was echt een beetje boos op mezelf. Dat je denkt dat je toch gewoon weer doorrijdt en denkt, ach ja, maar ik mag dat toch. Waarom zou ik dan denken, ik mag dat toch wel? Maar ik deed het. Het is pas erg als anderen het doen. Als je daar een paar uur later komen die gasten, daarom doen ze dat, die komen met die motors over die dijken heen. Ik fietsen daar, weet je wel, dan spreek je de schande van, hè, als die motors dat doen. Die overtraden precies dezelfde regel als die ik deed. Maar dan is het pas erg. Nou, en dat is wat Jacobus dus hier behandelt. Spreek zo en handel zo. Daar heb je het al, hè? Ik geef even mezelf als voorbeeld. Ik spreek er wel over, maar ik handelde er op dat moment niet. En notabene op zondagmorgen als je naar een kerkdienst gaat. Spreek zo en handel zo als mensen pas die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hen die geen barmhartigheid bewezen heeft. Barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Nou, dit gaat natuurlijk vooral weer, dit is weer een woord voor de rijke mensen, hè? Die dus niet barmhartig geweest zijn. Dan gaat hij weer door. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel. En iemand uwer zegt tot hen, ga heen in vrede en houd u warm en eet goed. Nou, dat is een geweldig advies, of niet? Ja, toch? Vind je geen geweldig advies? Iemand die heeft het koud en iemand heeft honger en dan zegt, joh, ik heb een goede tip voor je. Eet lekker, eet goed en kleed je warm. Ja, nou ja, wij zouden zoiets natuurlijk niet doen, hè, als we kijken naar de armoede in de wereld. Maar zij deden dat. Ja? Maar het is ook even, hij prikkelt ze even. Hè? Hij zegt weer stel, weet je wel? Stel dat, ja? Even prikkelen met zo'n verhaal. Stel dat de broer of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijk voedsel. En iemand u wat zegt tot hem, gaat heen in vrede, houd u warm en eet goed. Zonder hem echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Nou, hij noemt dat ook dan doodgeloof. En dan kunnen die mensen 100 keer roepen, ik geloof in God en ik geloof in Jezus Christus en ik geloof dat hij voor mijn zonde is gestorven. En wij zeggen toch, jongens, dat is toch het meest geweldige wat iemand kan zeggen, wat iemand kan geloven. Maar Jacobus zegt wel, of je dat echt meent, moet blijken, en dat vinden wij denk ik niet zo leuk om te horen, uit hoe je omgaat met je medemensen. He, want Jezus is niet zozeer voor onze zonde gestorven en dan komen wij lekker in de hemel. Maar hij is voor onze zonde gestorven opdat wij nu gaan leven zoals God het bedoeld heeft. En aan het eind, ja, dan komen we in hemelse heerlijkheid. Maar dat komt daarna pas. Maar het is wel belangrijk dat zijn in de eerste plaats hem het erom gaat dat wij gaan leven zoals ja, God oorspronkelijk de mens geschapen heeft. En dat is wel belangrijk om dat te zien. Als je dat dus niet doet, ja, dan zegt Jacobus ook weer van, ja, wat hebben wij aan al die mooie woorden? Ik ga even kijken naar een volgend stukje. Om weer even te zien, woorden, hè? Waar je misschien, als je dat gewoon leest, dan denk je, oh ja, dat is een probleem. Maar wat je dus dan, als je het onderwerp niet kent, er niet aan koppelt. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Nou ja, wat is bij ons wijsheid en verstandigheid? Is vaak vooral dat je wijze dingen zegt. Maar voor God is het vooral dat je wijs bent. Het gaat dus steeds om het zijn, hè? Is je manier van leven, is dat wijs? En wat is nou wijs? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. En dan krijg je zo'n zin. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt. Verdeel die twee woorden eens over de beide groepen. Bittere naijver en zelfzucht. Wat zeg je? Ja, verdeel ze eens even. De bittere naijver is voor de armen, die dus jaloers waren. En de zelfzucht is voor de rijken. Ziet u hoe hij dat in één zin steeds die thema's oppakt? Hè? Maar beiden is een even groot probleem. Dus hè, die rijke, die zelfzucht is dat je vooral lekker met jezelf bezig bent. En het zelf vooral goed wil hebben in de eerste plaats. Maar hij zegt de ander, als je er jaloers op bent, en hij heeft het ook op bittere jaloersheid. Hè? Ik weet niet of u dat kent, dat je de kinderen ook wel zeggen, ik ben eigenlijk wel eens jaloers op iemand die meer heeft dan ik. Ik kan me herinneren dat ik als kind, ik heb me dat vroeger niet gerealiseerd hoor, ik ben me dat pas veel later gaan realiseren, dat ik heel erg jaloers was. Als ik wat kreeg, nou, dan kreeg ik gewoon wat, dat is toch fijn? Dan dacht je niet, goed, hij krijgt niks en zij krijgt niks, weet je wel. Maar bijvoorbeeld als mijn zus, die na mij kwam, wel eens een keer wat kreeg. En ik kreeg niks, nou, ja, dan had ik het niet meer. Ik kan me dat nog herinneren, hè. Mijn vader was een keer naar de markt geweest. Het zal vast niet duur geweest zijn, maar hij had een armbandje voor mijn zus meegebracht. Gewoon een armbandje. En ik zat te wachten tot hij mij wat gaf en hij gaf mij niks. Nou, ik ben jankend naar boven naar mijn kamer gegaan. Ja, zo jaloers was ik, hè. Dat zei ik kan me nog een keer herinneren. Ik hou van de ruimte van weilanden en koeien en zo, hè. Dat ik kwam een keer, mijn zus was, diezelfde zus van dat armbandje, het wordt nog veel erger met haar. Die was verhuisd en ik kom bij hem binnen en ik kijk uit het raam. Wauw, keek ze me toch op zo op de weilanden met koeien. Ja, dat wou ik ook heel graag. En toen oh, ik denk, oh, maar dat wil ik ook heel graag. En toen zei mijn zwager, die zei tegen mij, ik zei, wat een uitzicht, dat wil ik ook wel. Ja, zegt hij, maar over een paar maanden gaan ze daar bouwen. Zij zat ook in een nieuwe woning. Toen dacht ik, oh gelukkig, dan heb zij tenminste ook niet. Ja? Om even te, hier staat bittere naijver, hè? Ziet u wat bittere naijver is? Dat je dus bitter wordt van binnen en dat ik blij was. Dat ik blij was dat zij ook niet had wat ik in ieder geval niet had. Nou, misschien herkent u daar wel iets in. Of misschien zeggen de kinderen ook wel, ja, als ik heel eerlijk ben. En de ander heeft ietsje meer als ik, dan voel ik me daar heel naar onder. Nou, ik heb me daar heel naar onder gevoeld. Ik had helemaal niet in de gaten eigenlijk dat hoe diep die jaloezie zat. Hè? Pas na de hand als je... ik was wel ergens een keer 60 of zo, toen herinnerde ik me dat in ene. Van dat ik dat toen bij mezelf dacht van, oh gelukkig, dan heb jij het ook niet meer. Weet je wel, dan dringt de pastoortje door, dat je denkt, oh, wat was ik jaloers. En wat heb ik mijzelf daar pijn mee gedaan. Maar meestal is het ook zo, als je jaloers bent, dat je dus anderen ook pijn gaat doen. Hè? Dat je soms, als je het zelf niet kan krijgen, denkt, maar dan een ander ook niet. En dat je zelf je best gaat doen, dat een ander het dan maar ook niet krijgt. Nou, daar heeft hij het hier over. En ik vind het zo verpand dat hij zegt bittere naijver. Dat je er helemaal akelig van wordt, helemaal bitter van wordt. En ik ben dat ook terugkijkend in mijn leven. En het is heerlijk om daarvan verlost te zijn. Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind om naar te kijken, is een prachtige rode sportwagen. Rode Ferrari. Als je mij zegt, je mag hem voor niks hebben, zeg ik, nee, laat maar zitten. Ik hoef hem niet mee. Ik vind het gewoon leuk. Oh, wat leuk dat hij zo'n mooie rode sportwagen heeft. Of dat mensen heel mooi wonen. Wij wonen zelf in een heel klein huisje. En dat vind ik helemaal prima. Vind ik heerlijk. Dan hoef ik ook allemaal... Ik hoef mijn vrouw heel weinig te helpen. Maar dan hoef ik in ieder geval weinig te helpen. Als ik haar moet helpen. Hè, dat vind ik heerlijk. Maar ja, het is zo verrukkelijk om daar van af te komen. Dat je denkt, oh, die heeft nou weer dit en die heeft nou weer dat. En dan moet ik dat, nou moet ik dat ook. En daar heeft hij het hier over. En daarom vind ik het zo mooi dat hij dat zo zegt. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, ongeestelijk, duivels, want waar naijver en zelfzucht heerst, daar heb je die twee woorden weer, hè? Naijver en zelfheers, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk. Nou, dat is dus, als je dus die bittere naijver hebt, of die zelfs, ben je dan gauw vredelievend? Nee, dat, ja? Je krijgt ten eerste, je krijgt ook heel gauw ruzie, maar ja, want je gaat dingen zeggen en dingen doen die ruzie veroorzaken. Nou, dat weten de kinderen denk ik ook wel. Als je, hè, ik zie dat bij die kleintjes die nu, dat is al heel snel, hè? Dan zijn ze lekker aan het spelen, hè, die kleine meisjes. En dan in ene pakt er een doos en er komt wat anders uit en dan duiken die andere twee die ze lekker spelen waren zo bovenop. En die moeten dat dan ook hebben. En dan mijn vrouw heeft best heel veel speelgoed, ligt die hele kamer ligt helemaal vol, weet je wel, dat je zo, kent u dat, zo? Als je ergens heen moet lopen. En dan vliegen ze met z'n allen op dat ene dingetje heen, hè? En dan denk ik, zijn het zulke kleine porkies. En dan denk ik, ik kijk dan altijd, maar dan denk ik, wauw, dat zit er dus nu al helemaal in, hè? Later zo, een hele bak met Lego, waar ze fantastisch mee aan het spelen waren. Of ik was net iets moois voor ze aan het bouwen. Ze laten het zo vallen, want in ene heeft er een Barbie-pop gehad. Pas, duikt er bovenop. Nou, verrassend dat zo in ons mensen zit. En daarom vind ik deze brief ook zo actueel. Hè? Van, je ziet bij die kleine kindertjes al, hè, of het nou een boterham met K3-hagelslag is of de Barbie. Je ziet het aan alle kanten, zie je het werken. En dat komt dus hier zo sterk naar voren. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol ontferming en goede vruchten. Onpartijdig, weet u nog dat ze net, niet dat ze net zo partijdig waren? Je ziet hier eigenlijk, die wijsheid van God wordt met allemaal woorden beschreven. Waar het nou net allemaal mis aan gaat, aan alle kanten. En ongeveinsd, maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die in vrede stichten. Waaruit komt bij u het strijden en vechten voort, oorlogen? Nou ja, ik pak even die hele kleine lieve schatjes, want het zijn ongelofelijke schatjes hoor, die kleinkinderen. Ja? En dan zo van, ik sta er altijd zo van te kijken, weet je wel, zo zijn ze lekker aan het spelen en zo duiken ze ineens met z'n allen op die Barbie. En dan gaan ze me toch de keer. En dan vallen er ook nog wel eens klappen en zo, hè. Zo van het ene op het andere moment. Nou, je ziet het hier zo, hij beschrijft dat hier. Waarom komt bij u het strijden en vechten voort? Is het niet hieruit uit uw hartstochten? Nou, die hele kleine kinderen blijken dat al te hebben. Die in uw leden zich ten strijde toerusten. Gij begeert, doch gij hebt niet. Gij zijt moorddadig en naijverig. Wie zijn eigenlijk moorddadig? Die rijken, hè? Door die armen te laten barsten. Ja, dat noemt hij moorddadig. Maar tegelijkertijd zegt hij steeds weer, de armen zijn naar de rijken toe. Jaloers. En die jaloezie is net zo goed zonde als dat de rijken de armen niet helpen. Even kijken hoor, waar waren we gebleven? Of gij, vers 3, of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet doordat gij verkeerd bidt om het in uw hartstochten door te brengen. Ik ga nog even verder kijken. Vers 11, spreek geen kwaad van elkaar, broeders. Denkt u dat in die gemeente gebeurde? Ja? En dat dus vooral met, hè? En die zouden nou weer het meeste kwaad waarschijnlijk gesproken hebben. Dan heb je kans dat nu weer de armen zijn, hè? Die tegen elkaar zeggen, nou moet je die rijken eens zien en ze laten ons mooi barsten en zelf zitten ze vooraan in de kerk, enzovoorts, enzovoorts. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. Nou, ik spring naar vers 13. Welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Daar gaan we weer, hè? Nu is het weer over de rijken, hoofdstuk 5. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die over u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest. En dat gaat zo een hele tijd door. Nou, ik denk dat u het inmiddels wel gezien hebt, hè? Dat is dat de hele brief doorgeweven is. En waar het dus vooral om gaat, is niet dat hij zegt, kom maar allemaal met je geld en dan doen we in een bak en dan verdelen we het netjes. Want dat is, dan is het probleem niet opgelost. Het probleem zit hier van binnen in mijn hart. En ik heb u daar een heel klein beetje over gedeeld, hoe ik bijvoorbeeld zo'n last had van jaloezie. Wat je dan echt kan zeggen, bittere jaloezie. Waarin je dus andere mensen zelfs lelijke dingen gaat toewensen of je best gaat doen dat een ander het niet krijgt als je het zelf niet kan krijgen. Maar ook, ik ben aan de andere kant, laat ik zeggen, in wereldwijd gezien, hebben wij het goed? En dan moet ik me ook regelmatig afvragen van hoe ga ik daar nou mee om? En hoe ben ik daar nou verantwoordelijk in? Laat ik zeggen, ik zit in de positie dat ik van de een naar de andere kant vlieg. Hè? Van de problemen van de armen heb ik ook. Maar als ik dan in bepaalde manier, dat ik zeg, nou, wereldwijd gezien ben ik best, ben je wel gesteld? Dat is gewoon zo. Ja, ook al woon ik in een klein huisje en zo, hebben wij het goed. En het is bij al die dingen waar we begonnen zijn, is dat Paulus zei, leer je tevreden te zijn. Pas als je tevreden bent, kan je dus ook als geloofsgemeenschap met elkaar omgaan. Want in een geloofsgemeenschap zijn vandaag de dag heel veel verschillende wensen, hè? Dat weet u, hè? Moet ik wat zeggen over zingen en muziek en liederen en welke bundel en hoe hard en hoe zacht en hoeveel decibellen en hectobellen je moet maken. En iedereen heeft tegenwoordig toch wel iets. Ik ben tevreden als het gaat zoals ik het graag wil. Hè? Maar kan je gewoon tevreden zijn met zo het is? Dat wil niet zeggen dat je gewoon alles moet laten. Hè? Want Paulus zegt, ik ben tevreden met alles. Maar dat wil niet zeggen dat hij alles zomaar neemt. Hè? Bijvoorbeeld in dezezelfde stad waar die brief aan geschreven is, in Filippi, wordt Paulus op een gegeven moment op een afschuwelijke manier afgeranseld. Zijn rug wordt helemaal opengeslagen. Allereerst heeft hij er vrede mee. Dat kunnen we horen dat hij er vrede mee heeft, want wat gaat hij s'nachts doen? Hij gaat God lof zingen. Dus hij had er vrede mee. Maar het wil niet zeggen dat hij het allemaal zomaar nam. De volgende dag, want Paulus was een Romein. En Filippi was een Romeinse garnizoenstad. Daar wisten ze heel goed dat je een Romein niet zomaar even mocht afranselen. Dan moest er een heel goed verhoor komen. Dat hadden ze helemaal niet gedaan. Dus als ze de volgende dag denken van, nou ja, die Paulus moeten we lozen. Want anders stort de hele boel in. Hè? Die gevangenis begon al in te storten. Dan zegt hij, dat gaat zomaar niet. Jullie hebben mij verkeerd behandeld en jullie moeten eerst in die zin je excuses aanbieden. Dus dan kan je zien dat hij niet alles nam, maar hij had wel geleerd om vrede te hebben in zijn omstandigheden. En als je vrede hebt, word je ook tevreden. En het allerbelangrijkste is, daar kan je heel veel mee gaan oefenen. En Paulus heeft het ook geleerd, maar hij heeft het vooral geleerd, dat zongen we, in hem die mij kracht geeft. Die kracht geeft om in welke omstandigheid je ook is tevreden te zijn. En dat kan dus slaan op allerlei zaken in het leven. Dat kan ook op je gemeente, op je kerk slaan. En de Paulus is aan ons vraagt, heb je er vrede mee zoals het is? Of zeg je, ik rust niet eerder dat. Ik weet niet of je dat kent hier in deze streek. In Veenendaal bij ons is dat wel hoor. Bij een heel aantal mensen. Ik rust niet eerder dan dat het. Dan heb je geen vrede en vervolgens een heleboel narigheid. Goed, hier wou ik het bij laten en dan ook nog even gelegenheid om een paar vragen te beantwoorden. Zijn er geen vragen? Betekent dat jullie tevreden zijn? Daarom.